Romeinen hoofdstuk 7, vers 1 tot 13. Bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest geïnspireerd van Gods wegen hebben gesproken. Wij lezen hier voluit het heilig woord van God. En zo lezen wij in Romeinen hoofdstuk 7. Vers 1, of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan. Als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat ten leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede, de wet, de oorzaak van mij dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden door het goede, de wet, voor mij de dood teweeg gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Tot zover deze woorden van Paulus uit Romeinen hoofdstuk 7. Broeders en zusters, in Romeinen hoofdstuk 7 vers 1 tot 6 leren wij dat niet de wet onze vijand is. En in hoofdstuk 7 vers 6 tot 13 leren wij, van vers 7 tot 13, dat onze eigen menselijke natuur de vijand is met wie wij te maken hebben. Ons mensbeeld, wat over het algemeen roze gekleurd is, gaat in dit hoofdstuk op de schop. Weet u, voor een succesvolle oorlogsvoering is de eerste regel: ken je vijand. Daarop zijn de spionagediensten van deze wereld in het leven geroepen. Wie is je vijand? Waar verblijft hij? Wat is zijn tactiek? Hoe gaat hij te werk? Hoe denkt hij? Alles wordt in het werk gesteld. Er worden astronomische bedragen uitgegeven om deze gegevens te achterhalen. En we hebben recentelijk in het nieuws daar het nodige van gehoord. Je kunt je vijand onmogelijk verslaan als je niet weet wie hij is en waar hij zich bevindt en hoe hij te werk gaat. In het geestelijk leven geldt diezelfde regel. Een van de redenen dat zoveel kinderen van God in de geestelijke oorlogvoering gewond raken, uitgeschakeld worden, is omdat zij hun vijand niet kennen of hem onderschatten, omdat ze misschien geen idee hebben waar hij zich bevindt en hoe groot zijn kracht is. Nou, daarover krijgen wij in Romeinen 7 een briefing. Vitale informatie om als kind van God in deze wereld te kunnen leven. Nu hebben wij in het voorgaande hoofdstuk, in Romeinen hoofdstuk 6, van Paulus gehoord dat een christen niet naar zijn zondige natuur behoort te leven. In vers 1 vraagt hij, zullen wij in de zonde blijven leven? Met andere woorden, mogen wij, nadat wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof gekomen zijn, onze voormalige zondige levensstijl handhaven? Nou, het antwoord laat een duidelijkheid niets te wensen over. Het ligt er niet om. Paulus zegt volstrekt niet. En waarom dan niet? Nou, zegt Paulus, omdat wij juridisch volgens het hemelsrecht positioneel met Christus voor het oude leven gestorven zijn. Wij zijn met Christus gestorven. Vervolgens vraagt hij in vers 15, zullen wij zondigen? Met andere woorden, mogen wij zo nu en dan een zonde doen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn. En ook nu laat het antwoord aan duidelijkheid niets te wensen over. Datzelfde antwoord klinkt volstrekt niet. Immers, zonde leidt altijd tot slavernij en leidt uiteindelijk tot de dood. Nee, wij mogen niet zo nu en dan een zonde doen. Nou, midden in deze allerbelangrijkste uiteenzetting zegt Paulus in vers 14 iets over de wet, wat de oren van zijn Joodse lezers heeft doen tuiten. In vers 14 van Romeinen 6 zegt hij, de wet zal over u niet heersen. En dan volgt de motivatie. U bent namelijk niet onder de wet. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Nu had Paulus al eerder behoorlijk krasse uitspraken over de wet gedaan, waar zijn Joodse lezers geadresseerden waarschijnlijk moeite mee hebben gehad. Zo heeft hij in hoofdstuk 3 vers 20 gezegd, daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van de zonde. En wat te denken van vers 28, Romeinen 3 vers 28. Wij komen dus tot de slotsom dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. En in Romeinen 4 vers 15, de wet immers brengt toorn teweeg. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Dat zijn maar nogal sterke uitspraken over de betekenis van de wet. En daar voegt hij in hoofdstuk 6 vers 14 nu aan toe, dat wij als gelovigen in Christus niet onder de wet zijn. Nu heeft Paulus haarscherp aangevoeld dat deze uitspraken bij zijn Joodse lezers allerlei vragen zouden oproepen. Is het dan zo dat de wet niet deugt? Is het dan zo dat er iets mis is met de wet? Dat de wet misschien niet heilig, rechtvaardig en goed is? Wellicht dat de wet onze vijand is. Maar dat is wel het laatste wat Paulus beoogde. En daarom dat hij het nu eerst over de betekenis van de wet wil hebben, om zodoende de misverstanden over de wet uit de wereld te helpen. Hij wil ons helpen ontdekken wie onze ware vijand is, waar wij dag in dag uit mee geconfronteerd worden. Maar ten eerste wil hij duidelijk maken dat niet de wet onze vijand is. En dat doet hij door een vanzelfsprekend, een voor de hand liggend principe onder de aandacht te brengen. Lees maar mee. Romeinen 7 vers 1. Romeinen 7 vers 1. Of broeders, weet u niet. Ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Nou, dat lijkt me een waarheid als een koe. De wet heeft geen enkel gezag over een overledene. De dood ontslaat ons, wat we ook zojuist in het kinder, praatje hebben gehoord. De dood ontslaat ons van de wet. Wanneer je dood bent, heb je niets meer met verkeersregels te maken. Nog met de wet dat je niet mag stelen of mag moorden. Ik heb nog nooit gehoord dat een dode voor een wetsovertreding is veroordeeld. De wet is er voor de levende. Dat is het principe. De wet is er voor de levende, niet voor de doden. Dat lijkt me een hele duidelijke zaak. En dat wil Paulus nu met een voorbeeldje verduidelijken. Lees maar mee in vers 2. Een voorbeeldje ter verduidelijking van dit principe. Vers 2, want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als een man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Nou, sommige verklaringen proberen elk onderdeel van dit voorbeeldje te verklaren en maken het daardoor verwarrend en ondoorzichtig. Paulus wil met dit voorbeeldje maar één ding duidelijk maken. En dat is dat de wet er voor de levende is, niet voor de doden. Het principe is één man, één vrouw, totdat de dood hen scheidt. Zo heeft de Heer het vanaf het begin bedoeld. Wanneer echter één van beiden overlijdt, is die ander vrij om te hertrouwen. De huwelijkswet of het verbond van het huwelijk geldt alleen de levende. Je belooft trouw totdat de dood ontscheidt. Daar gaat het om in dit voorbeeldje. En dan volgt nu de praktische toepassing. Vers 4. De praktische toepassing. En dit is een belangrijke. Want u gaat hier ongetwijfeld vragen over krijgen in uw geestelijk leven. Volgt u mij alstublieft in uw Bijbeltje. Vers 4. Zo mijn broeders. We hebben het principe duidelijk gemaakt. De wet is er voor de levende. Ja? Is geïllustreerd met een voorbeeld. Zo mijn broeders. Bent u ook door het lichaam van Christus gedood. Met betrekking tot de wet. Dat is de hele wet, de ceremoniële wet, 10 geboden. U bent gedood met betrekking tot de wet op dat doel. Eerste. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Twee. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Nou, herinner u die geweldige waarheid uit Romeinen 6, waar we met elkaar in de tijd bij herhaling bij hebben stilgestaan. Toen wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest de Heer Jezus Christus als zondeverlosser hebben aanvaard, identificeerde de Heilige Geest ons met de dood van de Heer Jezus Christus. Wij zijn voor die oude mens, onze oude zondige natuur, gestorven. Wij zijn met Christus gestorven en opgestaan in nieuwheid van leven. Maar nu, in Romeinen 7, leert Paulus dat wij ook gestorven zijn voor de oud-testamentische, mosaïsche wet. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Met andere woorden, wij zijn in Christus niet alleen voor de zonde gestorven, maar ook voor de oud-testamentische wet. Ceremoniële wet, 10 geboden, het geheel van de wet. Nou, daarom dat de wet geen heerschappij, geen zeggenschap meer over ons heeft. De wet kan ons met al zijn eisen en bevelen en dreigementen en veroordelingen en afwijzing niets meer maken. Omdat wij met Christus zijn gestorven, zijn wij niet langer aan de wet gebonden. Net zo min als een vrouw aan haar overleden man gebonden is. De wet is er voor de levende. Maar wij zijn positioneel gestorven. Dus is die wet er niet voor ons. Vraag, ben jij in Christus? Ben jij in Christus? En ben jij in Christus? Kun jij Paulus nazeggen dat je met Christus bent gestorven? Let goed op, dan zegt de Bijbel, dan is de wet er niet voor jou. Jij bent niet aan de wet gebonden. Betekent dat dan nu dat we er maar op los kunnen leven? Dat we kunnen doen waar we zin in hebben? Nee, natuurlijk niet. Wat lezen we nou in vers 4b? Opdat je bent gestorven voor de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden is opgewekt, en dat is er maar één, dat is de Heere Jezus Christus. Onze eerste echtgenoot, de wet, was een harde, eisende, bevelende meester die geen vinger uitstak om ons te helpen. Maar nu zijn wij een nieuwe relatie aangegaan met een andere volmaakte man, vol liefde, zorg, ontferming en meegevoel, vriendelijk en mild. God heeft ons aan deze andere man verbonden. Niet alleen om gekoesterd en gevoed te worden, nee, zegt vers 4, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Daarom zijn wij van de wet ontslagen. Daarom zijn we aan Christus verbonden. Waarom ben je van de wet ontslagen? Waarom ben je aan Christus verbonden? Omdat je vrucht zou dragen, joh. Geestelijke vruchten in je leven. Daarom. Jezus Christus, de bruidegom, wil zijn karakter in zijn bruid, in jou en mij, voortbrengen. Daar was de wet onze vorige man niet toe in staat. Die stak geen vinger uit om je te helpen. Maar Christus wel. Hij brengt zijn karakter in ons voort. Zijn liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En daarom heeft God ons van de wet ontslagen. Daarom dat hij ons aan Christus verbonden heeft. Opdat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven tot bloei, ontwikkeling zou komen. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Daarom. In het huwelijk met onze eerste echtgenoot, de wet, was dat uitgesloten. Lees maar mee, we gaan even terug in vers 5 naar hoe het voorheen was. Vers 5, toen wij in het vlees waren, dat wil zeggen voordat wij Christus leren kennen, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam. Om vrucht te dragen voor de dood. Nogmaals, voor onze bekering, voordat wij onder het ontdekkende werk van de Heilige Geest ontdekt waren aan onze eigen zonde en aan Christus die in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis is gestorven, voordat wij Christus leerden kennen, hoorden wij de wet. Gij zult niet. We hoorden de wet, we zijn geboden en verboden. Maar dat prikkelde juist. Dat daagt ons eigenlijk uit tot ongehoorzaamheid. Van nature doen wij namelijk datgene wat ons verboden wordt. Dat is heel typisch. Maar dat zit er bij ons allemaal in. Het is net als met die doos die hier staat. Zie je die doos hier staan? Er staat op niet openen. En misschien dat je afgevraagd hebt waarom staat die doos hier? Waarom die waarschuwing om niet in die doos te kijken? Wat maakt die doos bij jou los? Eigenlijk als er staat niet in kijken, bewerkt dat bij mij de vraag, wat zou er in de doos zitten? Het bewerkt eigenlijk wat we ook al bij de kinderen gehoord hebben, dat wij geneigd zijn om, welke kleur was het? De blauwe snoepjes. Om daarvan te nemen, terwijl mama had gezegd alleen de rode. Niet de blauw. Het prikkelt mijn nieuwsgierigheid om in die doos te kijken. Wat zou erin zitten? Dat ik het niet mag zien. Vast iets moois. Iets wat mij niet gegund wordt. Mijn zondige natuur wordt geprikkeld door het verbod om er niet in te kijken. Om het toch te doen. Nou zegt Paulus, die uitwerking heeft de wet op ons. De zondige hartstochten worden door de wet geprikkeld om voor de dood vrucht te dragen. Niet om voor God vrucht te dragen, maar om voor de dood vrucht te dragen. Nou, daarom dat de Heer God ons van de wet met al zijn eisen en verboden en geboden bevrijd heeft. Vers 6. Maar nu. Nu wordt een grote verandering beschreven. Maar. omslag. Nu zijn wij, let goed op wat er staat, ontslagen van de wet. Geheid komt er eerdaags iemand naar me toe, of ik krijg een mailtje binnen. Leven wij nog onder de wet? Dat gaat geheid gebeuren. Iemand van u gaat mij eerdaags zo'n mailtje sturen, of ik ga dat horen. Dus let u goed op, want ik hoop dat mailtje niemand van u te ontvangen. Ja. Goed. Wat staat er? Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter, te weten de wet. Nou, kan het duidelijker. Dood voor haar die ons gevangen hield, vastgebonden hield. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Wij zijn een nieuwe relatie aangegaan. We zijn ontslagen van de wet. Niet om er dan maar op los te leven, niet om dan maar te doen waar je zelf zin in hebt. We moeten Paulus niet verkeerd begrijpen. Nee, we zijn bevrijd om te dienen in nieuwheid van de geest, staat er. Geen slavendienst aan wetten die eisen en bevelen, samengevat in de 10 geboden en nageleefd in de energie van het vlees. Nee, we zijn een vreugdevolle relatie aangegaan met Jezus Christus die uit de doden is opgewekt. Om hem te dienen. Om hem te dienen vanuit liefde en vanuit dankbaarheid. Wij dienen hem niet omdat er anders wat zwaait. Wij dienen de Heer Jezus niet omdat er een stok achter de deur staat. Zo was dat vroeger. Maar omdat wij 1 hem lief hebben. 2 omdat wij... ja, in de greep van zijn liefde gekomen zijn. En omdat wij dankbaar zijn voor alles wat hij in zijn overvloedige genade voor ons gedaan heeft. Dat is dienen in nieuwheid van de geest. Dus niet de wet is onze vijand. Wij zijn niet onder de wet. Het huwelijksverbond met de wet is legaal verbroken. We zijn verbonden aan een nieuwe man. En zijn naam is Jezus Christus. Wij dragen zijn gemeente, zijn naam. Zijn naam dragen wij. Wij zijn christenen. Als de wet niet onze vijand is, wie is het dan wel? Antwoord, het is iemand die de heilige wet van God misbruikt om onze hartstochten te prikkelen, om ons tot zonde te verleiden. Wie is dat dan? Wie is onze vijand? Nu, als je de Heer Jezus Christus al wat langer kent, als je al wat langer in zijn voetsporen mag gaan, dan weet je dat de christen 3 vijanden heeft. De wereld, het vlees en de duivel. En in het nu volgende gedeelte zoomt Paulus in op vijand nummer 2. Het vlees. En hij leert ons dat onze werkelijke vijand onze zondige menselijke natuur is. Lees maar mee, vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Ziet u, dat is de 4e keer dat hij deze vraag stelt, sinds hoofdstuk 6, vers 1. Dat is de 4e keer. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Antwoord opnieuw die krachtige negatieve ontkenning. Nee, volstrekt niet. Sterker, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Nou, onze brief is gericht aan de gemeente in Rome. Een gemeente bestaande uit Joden en heidenen, maar met een behoorlijke kern van Joden en Jodengenoten. In vers 1 zegt hij, ik spreek tot hen die de wet kennen. Deze Messias-gelovige Joden hebben bij de uitspraken van Paulus wellicht gedacht dat de wet eigenlijk helemaal niet zo goed was. En dat was op zich een voor de hand liggende gedachte. Immers, als we in Romeinen 6 vers 2 lezen dat wij voor de zonde gestorven zijn, en vervolgens in hoofdstuk 7 vers 4 lezen dat wij voor de wet gestorven zijn, het ene moment ben je voor de zonde gestorven, het volgende moment ben je voor de wet gestorven, dan staan beide in dezelfde lijn, in hetzelfde lijstje. En aangezien de wet onze zondige verlangens prikkelt, is de wet dan niet zondig? Zie je in vers 7 opnieuw die sterke ontkenning. Volstrekt niet, absoluut niet. No way, zet het uit je hoofd. De wet ontdekt mij aan mijn zonde. De wet ontmaskert mijn zonde. En iets wat mij aan mijn wet, aan mijn zonde ontdekt, is geen zonde, integendeel. Nou, om dit te verduidelijken, wijst Paulus op een van de 10 geboden. Als Paulus het over de wet heeft, nogmaals, dan heeft hij het over het geheel van de wet. Niet alleen over de ceremoniële wet, maar ook over de 10 geboden. En hoewel de wet een reflectie is van Gods heiligheid, zijn de meeste 10 geboden in het Nieuwe Testament herhaald worden. Eén van de 10 geboden wordt niet herhaald en dat is het Sabbatsgebod. Leven wij niet meer onder, zijn wij niet meer gebonden aan de wet als systeem, als wetgeving of als leefregels. Nergens in het Nieuwe Testament staat dat wij ons onder het gezag van de wet leven. Integendeel, hij heeft zojuist gezegd dat we van de wet ontslagen zijn. En nu citeert hij in vers 7 het 10e gebod om zijn boodschap te verduidelijken. Hij zegt in vers 7, ik zou immers ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Wat is begeren? Begeren is dat je een sterk verlangen hebt naar iets wat aan een ander toebehoort. En dat verlangen is zo sterk dat je er bijna alles voor over hebt om het te bemachtigen. Denk aan Agab die de wijngaard van Nabot verlangde, begeerde en uiteindelijk zo ver ging dat Nabot om het leven werd gebracht. Het is ergens je zinnen opzetten. Het is een ongeoorloofd verlangen. De wet zegt, u zult niet begeren. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult niet begeren nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Maar wat mij betreft zijn die slaaf en die slavin en die rund en die ezel geen probleem. En wat mij betreft mag die zijn hond houden. Daar zal ik niet wakker van liggen. Maar wat volgt, dat heeft direct betrekking op mij, want daar staat nog iets dat van uw naaste is. En laat hij nou net een mooie BMW hebben. Nog zijn boot trouwens. Nog zijn caravan. Nog zijn camper. Nog zijn zomerhuisje. Nog iets dat van uw naaste is. Nou neem nou even die BMW. Nou kijk, die auto staat al bekend als een klasseauto. Laten we wel zijn. Niet voor iedereen weggelegd. Dus kijk ik naar mijn buurman, die er wel een heeft. U begrijpt, dit is fictief. Kom niet kijken, want hij heeft er geen een. Hij heeft er niet een. Het is even een plaatje, hè? Het is een plaatje. En ik denk bij mezelf, wauw, dat is toch een prachtige kar, hè, die BMW. Wat een sportiviteit, wat een lijn, wat een power. En wat zoeft die over de weg. Gewoon mooi om te zien. Een juweel op wielen. Had ik maar een BMW. En die begeerte gaat mijn leven beheersen. En ik zou dat soort gedachten kunnen hebben, dat, zonder dat als zonde te ervaren. Het is pas bij het lezen van Gods heilige wet en het 10e gebod, dat ik tot besef kom dat dit zondig is. Dat ik het zo graag wil hebben, dat ik alles opzij zet om het te bemachtigen. Omdat ik daar blijkbaar iets aan toeken, wat ik niet bij de Heere God gevonden heb en niet bij de Heere God zoek. Ik herken daar geluk aan toe en status en weet ik niet wat allemaal meer. En dat ontleen ik daaraan. En dan scheer ik voorbij mijn schepper, die mij mijn echte waarde en mijn echt geluk schenkt. Nogmaals, die BMW is geen zonde. Het is mijn houding die verkeerd is. In Colossenzen 3 vers 5 zegt Paulus, dood uw leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte. En dan zegt hij, en de hebzucht, de begeerte, die niet anders is dan afgoderij. Gods wet ontdekt mij aan mijn begeerte en hebzucht. Iets waar ik me voorheen niet van bewust was. Maar de wet ontmaskert het, onthult het als zonde. Nou, Paulus dacht dat hij het eigenlijk nog niet zo gek deed. Misschien dat er een paar dingen op zijn verlanglijstje stonden, maar dat was volgens hem niet verontrustend. Totdat hij de wet las. U zult niet begeren. En hij realiseerde zich hoeveel dingen hij wilde hebben en hoe sterk dat verlangen was. Waar hij zich ook bevond, er was altijd wel iets wat hij begeerde. Herken je dat? Dan heb je het ene. Je hebt gespaard en gespaard en je hebt het. En na verloop van tijd zie je weer wat. En ga je sparen, sparen, sparen. Het zal fijn zijn als we dat hebben. Ja, fijn. Goed. En dan heb je het. Je begeert dat. Maar daarna, het is oneindig. Dat blijft, dat gaat zich verleggen en verliggen. En in de meeste van jullie en ook in mijn leven is er wel iets. Waar je op dit moment hoopt dat je het zult bemachtigen. Je begeert het, je zet eigenlijk alles opzij en eigenlijk richt je je daarop. Het gaat je leven beheersen. En Paulus was zich door de wet bewust geworden van deze zonde. Nogmaals, er is niets mis met de wet. Maar met onze zondige menselijke natuur is het helemaal mis. Lees maar mee in vers 8. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeg gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Zie je dat Paulus de zonde hier personificeert? Hij maakt van de zonde een persoon. De zonde is volgens Paulus niet alleen maar iets wat wij doen, maar de zonde doet iets met ons. Uitgaande van het gebod deed de zonde iets in mij. Wat deed het? Vers 8. Het heeft in mij allerlei begeerte teweeg gebracht. Met andere woorden, mijn zondige natuur maakte gebruik van het gebod. U zult niet begeren om mij te prikkelen en uit te dagen om wel te begeren. Het is de zonde in mij die dat doet. Het is mijn zondige menselijke natuur. Als Paulus het woord zonde enkelvoudig zelfstandig naamwoord gebruikt, bedoelt hij onze zondige menselijke natuur. Vers 8. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden. Ziet u dat woordje aanleiding? Dat is een term uit het leger. Een militaire term. En het wijst op een springplank of een uitvalsbasis, een lanceerbasis voor vijandige aanvallen. En wat leren wij nu? Wij leren hier dat onze zondige menselijke natuur een uitermate machtige vijand is, want hij weet Gods wet, die heilig, rechtvaardig en goed is, te gebruiken als een springplank om mij tot zonde te verleiden. Nou, daar ben je een vijand. Daar ben je machtig. Dus mijn zondige natuur gebruikt iets wat heilig, rechtvaardig en goed is, Gods wet. Dat weet ik te gebruiken om mij, om vanuit die wet mij, als die wet is lanceerplatform, aanvalsbasis, om mij tot zonde te verleiden. Weet u, mijn zondige natuur moedigt me eigenlijk aan om in die doos te kijken. Er staat weliswaar op dat het verboden is, maar het bewerkt bij mij het tegenovergestelde. Zo gauw ze staat niet doen, denk ik, ja, maar waarom niet? En wat zou er gebeuren als ik het wel doe? Wij hebben de neiging om het te doen. Onze zondige natuur is daar debet aan. Zo steken wij mensen van nature in elkaar. Het is belangrijk dat je een Bijbels mensbeeld hebt. En hier leer je in feite iets over jezelf. En over je buurman. Je buurvrouw. Nogmaals, er is niets mis met de wet, integendeel. Er is ook niets mis met het verbod om niet om die doos te kijken. Maar mijn zondige natuur prikkelt mij om het wel te doen. Nou, Paulus vervolgt met een beschrijving van hoe onze zondige natuur te werk gaat. Lees maar mee, vers 9. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. Paulus zegt, ik nu leefde zonder wet. Met andere woorden, ik ging gewoon mijn eigen gang. Ik leefde mijn leven totdat ik mij geconfronteerd zag met Gods heilige wet. Waarschijnlijk toen hij op 13-jarige leeftijd als zoon van de wet, bar mitzwa, met de wet geconfronteerd werd. En beloofde als jongen van 13 jaar, moest hij met een jatje een gedeelte uit de Torah, de Pentateuch, voorlezen. En met dat hij dat deed, werd hij zich bewust van al die geboden en verboden, maar ook met zijn neiging om zich niet aan Gods woord, Gods gebod, te houden. En nadat hij zich geconfronteerd zag met Gods heilige wet en de onmogelijkheid om deze te houden, prikkelde zijn natuur hem om van de blauwe snoepjes te eten. Of in die doos te kijken. Hij had de wet nog niet, hij was nog niet geconfronteerd met de wet. Of hij voelde zich geprikkeld om de wet te overtreden. En hij had de wet nog niet overtreden of de wet veroordeelde hem schuldig. Zo werkt het. De wet verklaarde hem schuldig en zondig voor God en oordeelwaardig. Vers 10. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen, omdat wij in en uit onszelf onmogelijk naar Gods eis kunnen leven. Toen hem de wet werd voorgehouden als norm en maatstaf voor zijn leven, leefde de zonde in hem op, wat de dood tot gevolg had. Want de zonde, vers 11, want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Opnieuw, de zonde doet iets. Onze zondige natuur, jouw natuur, maakt gebruik van Gods heilige wet als uitvalsbasis van waaruit het een krachtige militaire aanval doet en mij verleidt om iets te doen waarvan God heeft gezegd, doe het niet. Mijn oude natuur bedient zich daarbij van de misleidingstactiek. Vers 11 zegt, de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid. Zie je dat woordje misleid? Datzelfde woordje wordt in het Oude Testament gebruikt voor de zondeval. Dat Satan Eva misleid heeft. Dat is hetzelfde, hetzelfde principe. En mijn zondige natuur, hoe ging het bij Eva? U weet, het is eigenlijk hetzelfde principe. De Heere God had gezegd, van alle bomen in de hof mag je eten. Deze ene niet. En die ene werkte als een magneet. De Heer had gezegd, doe het niet. Het heeft de dood tot gevolg. En uiteindelijk deden ze het wel. Ze stierven. Zonde deed zijn intrede. Het misleidt. Onze zondige natuur misleidt ons als de duivel in de beginnen Eva en Adam heeft misleid. En natuurlijk zegt hij, ja, maar je mag dat niet. Er zit iets moois in, het wordt jou niet gegund. Doe maar. Je zult er heel blij van worden. De Heere God weet de dagen dat je daarvan eet, dat je ogen geopend zullen worden, gij als God zult zijn. Doe maar, eet maar. God gunt je iets niet. Hij zuigt alle blijdschap uit je leven weg. Daarom al die geboden. Dat is onze oude zondige natuur. Dat is de duivel aan het woord. Natuurlijk repte hij met geen woord over de gevolgen. Onze zondige natuur houdt ons voor dat God ons geen plezier gunt en alle geluk uit ons leven wegzuigt. Weet u, er zit iets prachtigs in deze doos. Echt waar, er zit iets heel moois in deze doos. En iemand heeft mij nou gezegd dat ik er niet in mag kijken. Waarom zet hij die doos überhaupt hier neer als ik er niet in mag kijken? En ik ben een vrije Nederlander. Niet openen. Het zou wat. Nou. Dom hoor. Je hebt de geheel verzorgde reis naar Israël verspeeld. Wow. Als ik dat nou niet had gedaan. En nu heb ik een geheel verzorgde reis naar Israël verspeeld. Ik dacht dat er wat moois in zat. Maar dat moois krijg ik niet, dat gaat aan mij voorbij. Ik had er niet in mogen kijken, maar ik heb het wel gedaan. Ik ben er niet gelukkig van geworden. Zie je hoe mijn zondige natuur mij misleidt? Het stond heel duidelijk, niet openen. Dom hoor, je deed het toch. Dat is wat mijn zondige natuur met de wet doet. Mijn zondige natuur bedient zich van de wet om mijn nieuwsgierigheid te prikkelen. Mijn zondige natuur zet mij aan om het gebod van God te overtreden. Maar in plaats van dat het wat goeds oplevert, brengt het de dood. Wij willen altijd datgene doen wat we niet mogen doen. We worden door gefascineerd en nieuwsgierig naar wat verboden is. Wij zeggen verboden vruchten smaken zoeter, zeggen wij. Het is spannend om verboden dingen te doen. Wij scheppen daar behagen in. Dat zit er bij ons ingebakken. Als er staat in een restaurant of een hotel waar je logeert. En je komt 's ochtends aan het ontbijt. En er staat een bordje dat je geen etenswaren mag meenemen. Denk je in één keer, hé. Ja toch? Ja, heb je dat? Herken je het? Hey, dat is een idee. Zeg, dan hoeven we vanmiddag geen lunch te kopen. We hebben twee gebakken gekookte eitjes. Staat duidt niet doen. En het brengt mij op het idee om het wel te doen. En zo is dat met Gods woord ook. Dus de vijand, broeders en zusters, nu komt er dichtbij. De vijand waarmee wij dag aan dag overhoop liggen, is onze zondige menselijke natuur die ons verleidt om het woord van God te overtreden, daar behagen in schept om ons vervolgens te veroordelen en met de gevolgen te laten zitten. En het grote gevaar is nu dat wij de kracht van onze zondige natuur onderschatten. Dat we zeggen dat wij er wel tegen opgewassen zijn. Oh, ik kan internet wel zonder filter. Ik kan het wel aan, ik ben sterk genoeg. Wij zeggen misschien, oh, die vijand stelt niet zoveel voor. Dat is het grote gevaar. Onderschat zijn kracht niet. In vers 7 vroeg Paulus, is de wet zondig? In vers 12 krijgen wij daarop een heel direct en duidelijk antwoord. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Met het gebod is niets mis. De wet is heilig zoals de wetgever heilig is. Het gebod is goed zoals de wetgever goed is. Het is goed voor ons welzijn. Het is rechtvaardig zoals de wetgever rechtvaardig is. Er is niets mis met de wet. Vers 13, de laatste tekst, is dan het goede, de wet, de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde, dat is mijn zondige natuur, heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede, de wet, voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod, de zonde, onze zondige menselijke natuur, ziet u dat, wat is het doel? Uitermate zondig zou blijken te zijn. En daarvan moet jij en ik deze middag diep doordrongen worden. Dat onze zondige menselijke natuur uitermate zondig is. Zie je welke enorme kracht die natuur heeft. Het gebruikt de heilige, rechtvaardige, goede wet van God om dood en verderf te zaaien. Nu, als je het goede kunt gebruiken om dood en verderf te zaaien in persoonlijke levens en in huwelijken en in gezinnen en in de kerk en in een wereld, dan ben je een kei in het kwade. Dan heb je met een niet te onderschatten vijand te maken. En dat is de vijand die in een ieder van ons woont. Onze zondige menselijke natuur. Wees op je hoede voor hem. Er is niets mis met de wet. Er is iets mis met mij, met ons. Er zit in ons iets helemaal fout. Het is ontluisterend, broeders en zusters. Maar wij zijn onze eigen vijand. Ik ben mijn eigen vijand. Laten we dus vooral niet reageren Zoals die misdadiger die nadat hij opgepakt, berecht en veroordeeld in zijn cel, dag in dag uit de wet de schuld zat te geven. Die nare wet, die vreselijke wet toch. Nee, die wet is goed. Het was niet de schuld van de wet dat hij er zo beroerd aan toe was. Hij had zijn eigen keuze gemaakt. Hij zelf was schuldig. Hij zelf was zijn grootste vijand. En dat geldt voor een ieder van ons. Dat geldt voor jou, voor mij en voor ons allen. Wij zelf zijn onze grootste vijanden. Mijn zondige natuur is onvoorstelbaar arglistig. Jeremia zei het al. Arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ja, zegt de profeet God. Maar wij zelf hebben ternauwernood in de gaten hoe groot de vijand in ons is en hoe machtig hij is. Een van de redenen dat zoveel christenen onderuit gaan in de zonde is omdat zij de kracht van een zondige menselijke natuur niet erkennen. Wij blijven onszelf maar wijsmaken dat we het wel aankunnen en dat we sterk genoeg zijn. Maar je bent niet sterk genoeg. Je bent niet tegen de verleiding opgewassen, jongen, meisje. Je bent er niet tegen opgewassen. Mogen de Heer ons daardoor zijn geest aan ontdekken. Je kunt het niet. En wel vanwege die onvoorstelbaar machtige vijand in jou. Een vijand die Gods heilige wet misbruikt. Om jou en mij tot zonde te verleiden. En je vervolgens aanklaagt en veroordeelt. Alleen wanneer we daaraan ontdekt worden en gaan erkennen dat we niet tegen de zondemacht in ons zijn opgewassen, zullen we ook bereid zijn om ons volledig te verlaten op de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. En op de Heere vertrouwen voor de overwinning. Het begint dus allemaal bij het kennen van je vijand. Dat betekent dat je jezelf wantrouwt. Het betekent dat je wel een filter op je computer zet. Het betekent misschien dat je bepaalde abonnementen moet opzeggen. Dat je bepaalde straten moet mijden. Dat je bepaalde figuren moet mijden in je leven. Zie je nu hoe allerzwakst je bent? Zie je nu hoe onmachtig en afhankelijk je bent? En zie je nu hoe sterk je zondige menselijke natuur is? Zie je nu het belang van een levende persoonlijke relatie met de Heere Jezus Christus? Alleen dan kan er overwinning zijn in je leven. Ik sluit af. Als de wet die heilig, rechtvaardig en goed is één ding duidelijk maakt, dan is dat we alle zonder uitzondering wetsovertreders zijn en als zodanig misdadigers die het oordeel verdienen. In Matteüs 22 geeft de Heer een samenvatting van de wet met deze woorden. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Het hoeft denk ik geen betoog dat niemand van ons aan deze eis voldoet. En daarmee verklaart de wet ons schuldig. Van nature staan wij schuldig. Zijn we schuldige misdadigers. We hebben de wet overtreden. En Gods heiligheid en rechtvaardigheid eist het oordeel. Nou, daarom dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is. We zullen dat over een paar weken heel bijzonder gedenken. Het is in Matteüs 9, dat de Heer zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars, misdadigers, wetsovertreders. En deze zogenaamde rechtvaardigen, dat zijn de mensen die het reuze met zichzelf getroffen hebben. Die zichzelf nog niet zo slecht vinden. Die er eigenlijk wel mee door kunnen, zo menen zij. Maar bij de hemelpoort komen ze er niet door. Zolang je volhoudt dat het met jou allemaal wel meevalt, zul je niet behouden kunnen worden. Mogen de Heere geven dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes, door de Heilige Geest ontdekt worden aan hun zonde en schuld. En aan de onmogelijkheid om zichzelf acceptabel te maken voor de Heere. Om zich vervolgens helemaal te verlaten op de Heere Jezus Christus. Voor de vergeving van zonden. De rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Immers, Hij is in onze plaats en voor onze zonden gestorven. Aan het kruis heeft Hij onze schuld en het oordeel op zich genomen. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus en je zult zalig worden. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.